Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. Voor de leden van de jeugdverenigingen Deo Juvante en Pro Christo willen jullie na de dienst nog even contact opnemen met broeder Diaken van Nieuw-Amerongen. Er zijn nog wat kerststukjes voor kerktelefoonluisteraars die bezorgd moeten worden. De schriftlezingen in deze dienst zijn uit Exodus 2... Exodus 2 en Hebreeën 11. Hebreeën 11. Tot zover de afkondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, uit de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heden gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Wij doen eerst in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen. En stemmen daarna in met psalm 84 vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, vers 6, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen over de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Getrouwe Heere, wij mogen ook vanmiddag hier zijn in uw huis, op uw rustdag, afstand nemen van het werk, om op te horen van uw werk. Want u werkt van eeuwigheid af en de Heere Jezus ook en de Heilige Geest. En omdat dat zo is, is het zo'n voorrecht dat we op de werkplaats van die Heilige Geest mogen verzamelen ook vanmiddag. En dat we thuis mogen meeluisteren bij de bediening van uw woord. En we bidden, Heere, dat dat krachtenveld van de genade ons leven zal binnendringen, overwinnende de vijandschap van nature, inwinnend ons hart en leven voor het eerst en opnieuw, tot de nieuwheid van het leven bij u. Want dat blijft toch het wonder, dat u van dood levend maakt, dat u een oud mens jong maakt in die tere genade van u. Dat blijft het wonder dat u zich overbuigt in de donkerte van ons bestaan met het licht van uw genade. Zonder dat dat uw volk verteert, dat zou verdiend zijn. Dat heeft het Christus gedaan. En dat was de hel voor de Heere Jezus. En nu zijn er uitgestoken armen, nodigende handen. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dat we ook zo vanmiddag hier in het kerkgebouw en thuis bij de kerkradio als aan uw voeten mogen zitten, Heere, wilt gij spreken door de mond van de dienstknecht, woorden als van u. Wij kunnen het tot het oor brengen, maar we doen dat in het vertrouwen dat gij, o Heilige Geest, het wilt dragen in het hart. Versterk wie u mag kennen in de omgang, teer of schuchter nog, of verder op de weg gebracht, in verzekerd geloof, maar toch ook afhankelijk van u. Heere, wilt u zo erin meekomen, dat we verwonderd mogen staan, dat u van ons afweet en dat u leidt in de weg van uw genade. Bekeer ons als we nog geen band aan u hebben, Heere. Het zij we dat verbloemen of het zij dat we er niks om geven, dat dat nog niet zo is, wil ons daarbij stilzetten door de kracht van uw genade. Want dat kan de prediking ook uitwerken. We bidden voor alle die noodzakelijk werk moeten doen op deze zondag, met name ook in de dienst van de barmhartigheid. Wil alle gedenken die in ziekenhuizen of verpleeghuizen moeten werken en mogen werken. En laat ze zo in het licht van kerstfeest ook iets van verwachting mogen uitstralen naar de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. We bidden voor de politie en voor de gevangenisbewaarders die het gezag moeten handhaven. Heere, zegen ze als ze dienst zouden hebben op deze zondag. Wees met hulpverleningsdienst. Wij bidden voor onze koningin en de regering die waken over het land. En laat dat ook in gebondenheid mogen zijn aan uw woord en aan uw getuigenis. Wij denken aan de zorg rond de financiële crisis. Wat zou het rijk zijn, Heere, dat dat uit zou werken, dat we er opnieuw eens bij bepaald worden, dat we afhankelijke mensen zijn. En dat we niet van mammon een god moeten maken, want dat is een afgod, die voert van God af. Maar dat we de Heere tot ons vertrouwen moeten leren stellen. En dan zullen we ook anders met geld omgaan. Wil ons leren die afhankelijkheid, Heere, die typerend is voor het leven van uw volk, die u bedoelt, die de naaste in nood ziet en die zelf verwonderd is over zaligheid. Zegen onze zieken, zegen allen die bijzondere aandacht nodig hebben. We zijn ook blij met de kerstpakkettenactie van de jeugdverenigingen, dat ze jonge mensen bij oudere mensen op bezoek komen om iets te overhandigen. Wat is dat toch een mooi gebaar. Dat ook de oude garde en de jonge garde in de gemeente elkaar mogen ontmoeten. En dat in het licht van uw kerstgratificatie. Zegen ook dit stukje werk, Heren. Gedenk de dominee als hij uw woord mag uitdragen. Wees met de organist die onze psalmen mag begeleiden en de koster. En allen die een taak hebben in deze eredienst. Zegen de kinderen en de jeugd. Wat is het rijk als we jong aan u verbonden mogen worden, Heren. Leg die keuze van het geloof in ons hart en leer ons daarin ook onze verantwoordelijkheid verstaan. Wees met ouderen die mogen staan in de rijpheid van het geloof en dat ze ook tot een zegen zouden zijn in het midden van de gemeente en op de buurten in de familie waar ze deel van uitmaken. Houd de duivel buiten de kerk, Heren. Houd de duivel ver van ons hart en wilt u zelf Heren en zaligmaker zijn. Dan is het goed en dan komt het goed en dan krijgt u de eer. Want u te prijzen, dat is toch het doel van het leven van allen die u kennen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen eerst uit Exodus 2, vers 1 tot 10. Exodus 2... Vers 1 tot 10. En we zingen daarna het eerste couplet van Psalm 81. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. Psalm 81 vers 1, na de eerste schriftlezing, Exodus 2 vers 1 tot 10. Exodus 2. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant van de rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen ze het opendeed, zo zag zij dat knechtje en ziet het jongetje weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeide, dit is een van de knechtjes van de Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreïnen roepen, dat die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep de moeder van het knechtje. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Vervolgens lezen we uit Hebreeën 11, de verzen 20 tot 27. Hebreeën 11, vers 20 tot 27. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende een ieder van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, aangezien zij zagen dat het kindeke schoon was, en zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de Adventspsalm, psalm 130, en daarvan de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 3 en 4. Na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 27, het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, vers 6, na het amen van de prediking. Vanmiddag onderbreek ik de serie uit de Dordtse leerregelsgemeente, omdat het advent is en er zijn maar 4 adventszondagen. Dus adventstof vanmiddag. De tekst is daartoe genomen uit zowel Exodus 2 als ook uit Hebreeën 11. We lezen uit Exodus 2 als tekst het tweede vers. Exodus 2, vers 2, eerste deel van de tekst. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. En Hebreeën 11, daarvan vers 23 als tekst. Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, aangezien zij zagen dat het kindeke schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Geliefde gemeente, het is vandaag de kortste dag. En de kortste dag, die heeft de langste nacht. En dan zal je haast denken, zeker als het een beetje somber weer is, dat het nooit weer licht zal worden. Zo zijn er heel wat mensen die zo rond de kerst wat gedeprimeerd raken door de duisternis rondom. Maar het wonderlijke is dat als de dag op het kortst is en de nacht op zijn langst, dat dan het licht weer stijgt. De zon gaat weer naar het voorjaar toe. De zomer komt. En zo is het geestelijk ook. Duisternis ligt over deze wereld. En dan kunnen we natuurlijk met kerst zoveel kunstlichtjes aansteken, maar dat zal niet helpen om het echt licht te maken van binnen. Het gaat niet om kunstlicht, het gaat om gunstlicht. Maar dan staat er ook zo'n prachtig beeld in het Oude Testament. U lieden daarentegen die de Heere vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En als nou het donkerste donker er is, dan kan een mens wel eens wanhopen en zegt, Heere, wordt het ooit nog wat? Maar na de langste nacht gaat de zon weer rijzen en komt de zomer. Dat hebben wij natuurlijk niet in onze macht. Dat is God en zijn heilgeheim. Het feit ook dat de jaargetijden afwisselen is Gods trouw in de natuur. Hoog daarbovenuit gaat Gods trouw in de genade. En dan kan het in het leven van Gods kind wel eens donker zijn van binnen. Dan kun je wel eens vragen, komt er ooit nog wat van? Die morgen, ach wanneer? Maar als de duisternis op het dikst is en de nacht op het langst, dan is de Heere daar om zijn volk te verlossen. En zo willen we luisteren naar deze geschiedenis, bekende geschiedenis, diep uit het Oude Testament en toegespitst ook in het Nieuwe Testament, waar ik vanmiddag boven schrijf als thema Adventsverwachting in Egypte. 3 gedachten. Ten eerste Adventsverwachting in Amram's hut. Ten tweede Adventsverwachting bij Egyptes rivier. En ten derde Adventsverwachting aan Farao's hof. Ik herhaal, adventsverwachting in Egypte, in Amram's hut, bij Egyptes rivier en aan Farao's hof. Toen dat wrede bevel van Farao was uitgegaan, alle jongetjes in de levensrivier de Nijl voor de krokodillen. Toen sliep Amram met zijn Jochabed. En zij raakte in verwachting van Mozes, opnieuw, Er waren al twee kinderen, een jongen en een meisje, Mirjam en Aaron. En ze krijgen een derde kindje uit Gods goede hand. Toch opnieuw zwanger. Gemeente, dat is een stukje geloofsvertrouwen in Amrams hut. Ze laten zich niet dicteren door de farao hoeveel kinderen ze mogen hebben en wat voor soort kinderen mogen blijven leven. Want ze leven bij kinderen zijn een erfdeel des Heren. En daarom is deze tekst uit Exodus 2, midden in die donkere nacht van de Egyptische onderdrukking, de duisternis alom, een teken van licht, dat mensen hebben begrepen dat God anders is. Het staat er als een getuigenis, als een adventsverwachting, midden in dat nare Egypte. Jongelui, wat is het mooi om je zo voor te mogen bereiden op een leven samen, als Amram en Jochebed eeuwen terug. Om zo verkering met elkaar te krijgen, om zo elkaar te leren kennen, om zo toe te leven naar een huwelijk, om zo toe te leven naar de kinderzegen, om zo toe te leven naar een gezinsleven in geloofsvertrouwen. Dan bouw je je relatie niet op een carrière of op een groot feest dat je houdt. Dan bouw je je carrière niet op een mooi gezichtje of op seksualiteit en lichamelijkheid. Maar dan bouw je je relatie op de zegen van de Heere. Gebruik daar je jonge leven voor, jongelui. We hebben het nodig om dat tegen elkaar te zeggen, omdat er natuurlijk in de wereld heel wat aan de hand is. Gebruik daar de tijd van verkering en vriendschap voor, om de basis te leggen die de Heere onder je leven wil leggen. Dat vraagt kennis van Gods levensregel. En die kennis was er in Amrams hut. Zelfs zo dat Hebreeën 11 kan zeggen, ze vreesden het gebod van de koning niet. Nou, dat was heel wat, want dat kon je het leven kosten. Maar ze hebben de Heere liever dan de koning. En als dat de basis van je relatie is, dan kan het leven ook tegen een stootje als de tegenwind komt. Als de druk over je leven valt, zoals in het gezin van Amram en Jochebed. Want die met de Heere mag starten, die krijgt een afhankelijk leven. Ook als je alleen bent of alleen blijft. Een afhankelijk leven, toevlucht bij God. En wat hebben deze ouders dat nodig, gemeente? Want op een gegeven moment dan moet moeder Jochebed tegen Amram zeggen, moet je eens luisteren man, ik ben weer in verwachting. Wat zullen ze samen van meet af aan dat jonge leventje in de moederschoot van Jochebed bij de Heere hebben gebracht. O God, houdt uw handen toch uitgebreid over dat nieuwe leven. Misschien wel indringender dan toen ze Aaron en Mirjam verwachten. Want hoe teerder leven met de Heere, hoe dieper band met Hem, hoe meer zegen ook, hoe rijker troost ook dat de Heere van je af weet en van je bijzonderheden. Zo hebben ze dit kindje in het geloof gekregen, in het geloof ontvangen, in het geloof ook verborgen. Dat moeten we altijd blijven zien. Gezinsvorming, voorbehoeding, een zaak van geloof, gezinsleven. Of je nou een jongen of een meisje uit Gods hand krijgt, als de Heere nieuw leven geeft, dan moet de Heere daar ook zelf het stempel op zetten. En als dat knaapje dan geboren is, hij wordt Stefas knechtje genoemd, dat zegt natuurlijk ook al wat in Exodus 2, dan zien ze dat dat kind schoon is. Het staat zelfs 3 keer in de Heilige Schrift, ook in Handelingen 7, dat heb ik niet gelezen, dan moet u straks de reden van Stefanus aan tafel maar eens doorlezen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, hij is een toffe jongen. En dan heeft dat natuurlijk in het Nederlands een bepaalde klank, die uitdrukking. Zo platvloers wordt het niet bedoeld, maar een toffe jongen in Gods ogen, dat is een jongen op zijn tijd en op zijn plaats, die ook een plekje kan krijgen in het plan van God. En in dat tere leven van Amram en Jochebed hebben die ouders het verstaan schoon voor de Heere. Natuurlijk zegt elke moeder dat van zijn kind. Maar hier gaat het nog dieper. Met geloofsogen zien ze dat God een bedoeling met dat knaapje, met dat knechtje heeft. En daarom brengen ze hem niet naar de Nijl. als voer voor de krokodillen. Hun geloof geeft Amram en Jochebed kracht om het gebod van de koning aan de kant te zetten. En te zeggen, dit vraagt de koning der koningen van ons. Prachtig. Maar dan komt die spannende tijd. 3 maanden verbergen ze hem in hun schamele woningje. Nou, je zal maar een baby die huilt wanneer die wil, moeten stilhouden in je lemen hut. Gemeente, wat zal dat opnieuw veel gebedstof hebben gegeven? Wat zal dat een zoeken van het aangezicht van de Heere hebben gegeven? Ook met de andere kinderen die ouder waren. Niemand mocht weten dat Mozes er was. God wist het. En met hem overlegden ze het. Maar de anderen mochten het eigenlijk niet weten. Ze hadden een geheim te houden. Maar ze konden er met de Heere over praten. Alle verzoekingen, de duivel zal ook niet stilgelegen hebben, die konden ze op het hoogste adres kwijt. Als we kinderen ontvangen als een erfdeel van de Heere, wat geven kinderen dan ook gebedstof? Ook net vanaf de ontvangenis af, als ze nog niet eens geboren zijn. Kleine kinderen, pubers, volwassen kinderen, getrouwde kinderen, niet gehuwde kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking. Wat geven ze een aangebonden leven aan de troon van de genade. En dan staat de Heere zo hoog boven ons, gemeente. Maar nu wil die grote God ook in die grote en kleine zorgen van ons leven en van het leven van de kinderen worden gekend. Wat zal dat een bijzondere uitlaatklep, mag ik het zo zeggen, voor Amram en Jochebed zijn geweest. En wat zal dat ook een bijzondere band hebben gegeven aan God. Als die kleine Mozes eens huilde, nou dat kunnen baby's niet waar, dan zal zijn moeder God om hulp hebben geroepen. Heere, mag dat kindje nou stil zijn, wat anders dan? Ze verbergen hun liefdesband. Dat is een prachtig woord, staat er in het Hebreeuws voor verbergen. Zoals je een kostbaar kleinood dat je misschien geërfd hebt van je grootmoeder heel voorzichtig opruimt, zodat er niks verkeerd mee kan gaan. Dat woord staat er. Verbergen als een kostbaar onderpand wegleggen op een veilige plaats. Hoe doe je dat nou met kinderen? Nou, die leg je op Gods belofte. Die leg je nou op Gods belofte van voordat ze geboren zijn. En dat doen Amram en Jochebed. En als ze dan zien dat dat kindje schoon is, dan legt de Heere als het ware ook een teken in die geboren Mozes. Wat is dat rijk, gemeente. Wij staan natuurlijk achter alle heilsfeiten, maar wij mogen, als we kinderen van de Heere ontvingen, die leggen op Gods belofte. Dat is rijk, want dan zorgen wij er niet alleen voor, maar dan zorgt de Heere ervoor. En dan zullen ze straks ook de genade ontvangen om dat kind toch op de een of andere manier naar de hel te brengen. Maar deze tijd is kostbare tijd. Waarschijnlijk is Mozes op 4-jarige leeftijd aan het Egyptische hof terechtgekomen. Maar die eerste jaren, daar wordt het fundament gelegd. Ik had in Zwagerstein een keer een moeder, de jongen ging met 12 jaar naar de catechisatie en die zei, belde ze me op, zegt dominee, mijn kind is dat zo'n lastige jongen. Maar wilt u hem nou opvoeden op de catechisatie? Nou, daar wil ik natuurlijk best, als het kan, mijn bijdrage aan leveren. Maar mensen, de basis, die moet al gelegd zijn vanaf de moederschoot af. En reken erop dat Amram en Jochebed daar gebruik van hebben gemaakt. Als Mozes dan op 4-jarige leeftijd aan het hof terechtkomt, Dan is het fundament gelegd van die tere godsvrees. Mozes heeft niet alleen maar de moedermelk ingezogen bij moeder Jochebed. Maar, mag ik het zo zeggen, Mozes is ook omgeven geweest met godsvrezen van zijn beide ouders. Zo belangrijk die basisjaar. Dat hebben deze ouders heel goed begrepen. En zo is in deze eerste jaren het fundament gelegd voor de basis van discipelschap van Mozes, ook aan Egyptes hof. Nou, dan valt er opeens in deze kraamkamer een straal van Gods adventslicht. Hij komt, hij regeert en hij zal al zijn welbehagen doen. Kinderen krijgen in een postchristelijke tijd, daar leven wij in. Middenin, is dat verantwoord? Kan dat nog? Nou, mensen geven daar verschillend antwoord op. Hè. Vanuit die visie dat het eigenlijk niet meer kan, zijn er mensen die het kindertal zo klein mogelijk houden. 1 of 2 of helemaal niet. Het is toch geen tijd om ze groot te brengen. Nou, er is ook heel wat aan de hand in onze tijd, gemeente. Maar ik denk dat het in Exodus 2 eigenlijk nog veel erger was. Het is altijd buiten het paradijs en de ene keer komt dat beter eruit dan de andere keer, maar het is altijd erg. Maar er is ook altijd een God die nou dat kind dat hij geeft ook wil laten verbergen in de kluis van zijn genade, onder zijn beloften. Amram en Jochebed, u, jij, ik. Kijk, als ze dan dat derde kindje krijgen, dan nemen deze twee levieten uit Gods goede hand dankbaar aan wat de Heere daarin legt. En dan zeggen ze, dat is een toffe jongen. Dat is een kind schoon voor God. En als iemand nou een verstandelijke beperking heeft, een gehandicapt kindje, tegenwoordig willen de mensen dat niet meer hebben, zo wreed is de wereld. Maar ook zo'n kindje is schoon voor God. En als je dan erediensten leidt met mensen met een verstandelijke beperking, gemeente, dan denk ik soms wel eens, wij met ons gezonde verstand, tussen aanhalingstekens, kunnen soms een voorbeeld nemen aan hoe verstandelijk beperkte kinderen eenvoudig hun vertrouwen op de Heere stellen. En de Heere Jezus in de schoot van Maria, en ook als peuter en kleuter, was al zaligmaker, ook voor deze kinderen. Ook als ze misschien in de moederschoot sterven, of jong worden weggenomen. Geloofsvertrouwen op de Heere, dat is het heilgeheim van Amrams hut. En dan het tweede, die rivier komt wel steeds dichterbij. De levensader van Egypte, dat was de Nijl. Dat wordt de doodsjordaan voor de jongens uit Israël. Want anders dan wordt dat volk zo groot. Reken erop dat dat voor Amram en Jochebed een spannende tijd is geweest. Als dat kind ouder wordt, na 3 maanden, nou dan gaat het eigenlijk niet meer. Hè? Wat zullen die mensen hun zielensnaren tot het uiterste gespannen hebben? Zullen de buren iets horen? Hoor ik daar een patrouillerende Egyptische soldaat? Wordt het geloof in de Heere niet beschaamd? Heere, laat u dit toe. Antwoord toch, o Heere. Ja, dat gaat heel diep, gemeente. En wat nou zo mooi is hier, dat tere vertrouwen, dat vaste vertrouwen op de Heere, waar ook Hebreeën 11 zo mooi van spreekt. Dat nou niet lijdelijk maakt, maar nadat ze de handen hebben gevouwen in het gebed, steken ze beide de handen uit de mouwen en dan gaat de moeder wat ondernemen. Jochebed werpt al haar slimheid in en bedenkt een geraffineerd plan. De Heilige Geest maakt vindingrijk, juist als je oefent in het vertrouwen op de Heere. Wat doet Jochebed? Ze maakt een kistje van papyrusriet. Dat moest gesneden worden uit de Nijl. Daar groeide het overvloedig. Er werd van alles van gemaakt. Schrijfmateriaal. Doodskistjes ook. En Jochebed maakt er een biezen mandje van. En bestrijkt het met asfalt en met pek. En daarin legt ze haar boreling. 3 maanden jong. Een dekseltje erop. En dan brengt ze het kistje naar de Nijl. Geen mens die daar vreemd van opkijkt. Want dat Jochebed in verwachting was, Dat was natuurlijk in de omgeving bij de vrouwen wel bekend geworden. Dat is te zien aan haar. En de buren hebben misschien wel eens gezegd, zou ze over tijd zijn? Zou dat kindje dan nog niet geboren zijn? Waar blijft dat kind? Is het er nog niet? En dan zien ze op een gegeven moment Jochebed met dat kistje naar de oever van de Nijl lopen. Kijk, zeggen de buurvrouwen tegen elkaar, het was zeker een jongetje. Nu gaat ze het begraven. Maar ze doet iets anders, gemeente. Want God is niet een God van de dood. God is een God van het leven. Biddend hebben die handen dat kind gekoesterd. Biddend hebben die handen dat mandje gemaakt. Biddend heeft ze Mozes erin gelegd. En biddend heeft ze het naar de oever van de Nijl gebracht. Het kind erin, het deksel erop. En tussen het riet. Nee, niet als voer voor de krokodillen. Maar onder de vleugels van Gods bescherming in het water van de Nijl. Ja, kijk, dan kun je heel dicht bij de Heere leven en vindingrijk zijn in een ingenieus plan. Maar dan komt een moment waarop een mens niks meer kan doen. Dan moet je het uit handen geven. Dan moet je alles volledig aan de Heere overlaten. Dan kan een moeder en een vader niets anders meer dan bidden. Dan kun je jezelf alleen maar aan de Heere toevertrouwen. Mensen, daar houden we niet zo erg van. Want we willen graag zelf een vinger in de pap houden. Kunnen we niets doen, dan voelen we ons machteloos. Maar het is natuurlijk wel een toetssteen. Of we nou echt op de Heere vertrouwen. En je kan natuurlijk hier niet van roekeloos gedrag spreken, want ze heeft het heel goed doordacht bij het licht van Gods Heilige Geest. Maar dan moet ze toch alles kwijtraken. En dat zijn niet de slechtste momenten. Nu, natuurlijk is dit een heel uniek historische situatie, maar alles kwijtraken. Verstaat u dat? In uw situatie. In jouw situatie. En dan alleen de Heere overhouden. De Heere in zijn belofte. De Heere in zijn genade. De Heere die als die was zoals ik van mij afging. En zegt zoek het zelf maar uit. De Heere als hij op zijn recht ging staan. Zijn handen van mij zou moeten aftrekken. Dan zou die rivier de Nijl, de levensader van Egypte, echt de doodsjordaan voor mij moeten worden. Maar als je het nou echt overlaat aan de Heere, gemeente, dan krijg je met God te doen. En dat is de geloofsmoed van moeder Jochebed. Ze heeft nog niks gezien van die adventstraal, die licht, het licht in haar duisternis. Er staat in Handelingen 7 dat het volk geklaagd heeft, zegt Stefanus, dat de Heere niet naar hen omkeek. Maar dan zegt Stefanus, het was wel zo. Maar ze merken het nog niet. In de belofte is God de God van het leven. En daar verwacht Amram en verwacht Jochebed het van. En zo legt ze dat biezenmandje tussen het riet aan de oever van de Nijl. De moeder legt het kind op de belofte van de Heere neer. En dat is alles. Dat is genoeg. Waarom? Omdat God zijn woord houdt. En dat is zo groot, gemeente, dat God zijn woord houdt. Want je kunt dat kistje wat hier genoemd wordt in de tekst, het mandje, kun je ook vertalen met ark. Noach die maakt een ark en dan staat er hetzelfde woord. Ark. Nou, die ark droeg Noach met zijn gezin door dood en verderf heen. Het leven binnen. En Petrus legt dat uit in 1 Petrus 3 met een voorafbeelding van de doop. Nou, dat zie je hier nu eigenlijk ook. Die moeder geeft alles uit handen. En dan zorgt de Heer. Door de doodsjordaan heen. Mozes komt niet om. Maar komt goed uit. Want dat water dat de dood predikt. Dat predikt tegelijk ook het bloed van Christus. Dat reinigt en redt. Wat moet u loslaten? Wat moet jij loslaten? Wat moet ik loslaten? Dat moeten we steeds weer leren. Voor het eerst en opnieuw gemeente. Maar als je los mag laten, als je jezelf kwijt mag raken aan het woord van de Heer, dan zak je daar niet doorheen als door één nachts ijs dat onbetrouwbaar is. Maar dan word je opgevangen in de vastheid van Gods verbond en woord. Als een arme zondaar die de dood verdient, maar niet proeft. Want Gods trouw is ook dat hij die gelegd heeft op de zoon van zijn liefde. De Heer Jezus is wel door de baren van Gods toorn gegaan. En hij is zelfs zo diep gedaald dat God zijn handen van hem heeft afgetrokken. Maar zo is zijn kostbaar bloed de losprijs voor allen die zich aan hem mogen verliezen. Die achter zijn volkomen werk schuilen. Natuurlijk wisten Amram en Jochebed dat nog niet zoals ik dat nu vanuit het geheel van de schrift zeg. Maar ze hebben de intentie begrepen. God is niet een God van de dood. Anders was dit kind niet schoon, een toffe jongen waar de Heere een plan mee heeft. Maar God is een God van het leven. Hebt u uw kind moeten loslaten? Door de dood misschien, al heel jong. Is uw kind gaan studeren in een grote stad? Dan moet je het loslaten. En dan moet de keuze des geloofs in het hart vallen. Daar kun je zelf alleen voor bidden. Moest u uw kind loslaten omdat het eigen wegen ging van God af, dat doet pijn. Dan moet je ze loslaten, gemeente. En dan kun je ze toch vasthouden. Door ze neer te leggen voor de Heere met gevouwen handen. Wij kunnen geen mensen bekeren. Wij kunnen onze kinderen niet bekeren. En dat hoeft gelukkig ook niet. Maar wij mogen bij de Heere pleiten dat het water van de doop niet opdroogt, zegt Calvijn ergens. Heere, uw verbond blijft geldig. Bekeer mijn kind en breng het terug tot uw hart, tot uw huis en tot uw gemeente. Gelovige ouders die mogen zien dat hun kinderen in het spoor van de Heere gaan. Oh, die hebben ook een heel gebrekkige opvoeding gegeven. Maar het is gezegend geworden. Dat is altijd ondanks jezelf, gemeente. Maar wat rijk dat er in onze gemeente ook vele jongeren zijn. Die verlangen hun voetstappen te zetten. In het spoor dat de Heer Jezus getrokken heeft. Ook door deze moeilijke tijd heen van het postmodernisme. En dat jeugd dat gaat zien. En zeggen, dat is de weg. En die moeten we gaan. En dan struikel je wel eens een keer en dan ga je wel eens een zijpad en dan dwaal je wel eens af. Maar als de Heere begonnen is, mensen, dan brengt de Heere ook weer terug. Want hij is niet een God van een doodsrivier, hij is de Heere van de levende stroom. En dat is zo groot. Daarom, Jochebed, als zij dat naar de Nijl gaat met dat kistje, dan legt ze dat kistje niet in de handen van de dood. Maar ze legt dat kistje met die baby op het woord van de Heere dat zijn leven bedoelt. En zo gaat ze weer terug, zonder de afloop hier te kennen. Maar reken erop dat ze bidden teruggegaan is. En dan komt de Heere er heel rijk in mee. En dan het derde, geloofsvertrouwen in adventsverwachting, ook aan Egyptes hof. Heel levendig wordt het ons beschreven, gemeente, in het gedeelte dat we gelezen hebben, dat de kroonprinses zich bij de Nijl komt baden. Waarschijnlijk wist Jochebed waar dat was en heeft ze daar het kindje neergelegd en haar dochter iets verderop laten posten. Vergezeld met hofdames, en de hofdames die lopen langs die rivier om mensen op een afstand te houden. En dan gaat dan de prinses het water in. En opeens ziet ze dat drijvende kistje. Een slavin brengt het haar. Ze doet het deksel open. En ze wordt met barmhartigheid bewogen. Een soort moederlijke gevoelens worden in haar opgewekt als ze dat jongetje hoort en ziet huilen. En ze heeft meteen door, dat is een babytje van de Hebreeën. Wij weten uit de geschiedenisboeken dat dit de dochter is van farao Toetmozis de Eerste. En dat zij later een invloedrijke vrouw is geweest in Egypte en haar piramide is zelfs in Egypte ontdekt, zo meldt ons de buitenbijbelse literatuur. En zij zal heel goed op de hoogte geweest zijn met het bevel van haar vader: dood alle jongetjes van de Hebreeën. Maar zij trekt zich er niks van aan. Dat tekent deze vrouw. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Hier zie je nu dat boven de farao van Egypte God in de hemel zit. En die in de hemel zit, zal lachen. Dat betekent niet uitlachen, maar die houdt de leiding. Ook als zijn volk denkt in Egypte, die God is ons vergeten, houdt de Heere toch zijn leiding. En door zijn almacht en zijn voorzienigheid wordt Mozes ontdekt, juist op dat moment, door deze vrouw. En Mirjam heeft natuurlijk alles vanaf een afstand gadegeslagen. Ingehouden adem, hoe zal dat aflopen? En dan is het er meteen bij. Als die slavin het kistje gebracht heeft. Prachtig stukje zorg in het gezin voor elkaar. Geloofsvertrouwen van Jochebed en Amram. Dat heeft Mirjam natuurlijk ook vanaf een afstand meegemaakt in het gezin. En dat wordt nou gekroond. Dat God niet de God van de dood is, maar van het leven. En van levend gemaakte zondaar. Dat is de diepte van het geloofsvertrouwen, gemeente. Als dat voor je mag opengaan. Alles uit handen geven, maar dan neemt de Heer het over. Dat mogen we hier zo heel mooi zien. Het kind uit leven geven, hun eigen leven uit handen geven. Eigenlijk hun gezinsleven op het spel zetten. En dan de blik richten op God in de hemel. Die dan niet maar één lichtstraal, maar een hele hoop lichtstralen geeft van zijn levensverwachting voor dit jonge gezin, voor ouders en kinderen. De vindingrijkheid van het geloof wordt bekroond in de redding van deze baby. Prachtige trek. En dan mogen mensen weer actief worden. Als het helemaal aan Gods kant ligt, hè, dan worden mensen opeens weer ingeschakeld. Alles moest uit handen vallen en nu worden de handen weer gevuld. Mirjam is er meteen bij en stelt de prinses voor een zoogster voor een jongetje te zoeken. U voelt het al. Die gaat natuurlijk haar eigen moeder ophalen. De natuurlijke moeder, de biologische, de geestelijke moeder van het kind. En nota bene, als Jochebed naar de rivier gekomen is, dan krijgt ze de opdracht om haar eigen zoon weer mee naar huis te nemen en het voor de prinses te zogen totdat hij groot genoeg is om aan het hof te verkeren. Die in de hemel zit zal lachen. Wonderlijke leiding van God. Op één en dezelfde dag heeft Jochebed misschien in alle vroegte dat kistje gelegd aan de oever in het riet. En krijgt ze aan de avond van die dag, ik stel me voor net voor zonsondergang, haar eigen kind weer terug. Niet maar uit de handen van farao's dochter, maar uit de handen van de Heere zelf. Ze heeft het in haar leven met God heel goed verstaan. Dit kind is schoon voor God. God heeft er een plan mee. Gods kind kan dat soms wel eens heel goed aanvoelen. Al moet je het altijd wel in de Bijbel terug kunnen vinden. Het wordt haar weer teruggegeven aan haar moederhart. En in haar moederhanden en aan haar moeders borst. Zo komt het jongetje thuis. Mozes op kosten van de prinses. Het wordt zelfs bij contract geregeld. Wat zou er die avond gedankt zijn in het leme hutje van Amram en Jochebed. 3 à 4 jaar, we weten het niet precies, heeft het geduurd dat Mozes dan als kleuter, jongens, stel je voor, als je zelf 4 bent, als kleuter aan het Egyptische hof komt. Maar ziet u ook hier de glimlach van God? Want dat weten zij nog niet, maar wij weten het achteraf. Dit wordt de leider van God, dit wordt de borg van het Oude Testament om straks een volk uit te leiden door het water heen. En daar heeft hij godsvrezen voor nodig, maar daar heeft hij ook de wijsheid van de Egyptenaren voor nodig om straks de farao van repliek te kunnen dienen. De toekomstige verlosser van Israël wordt aangesteld aan het Egyptische hof als de zoon van de kroonprinses. Wie is er nu eigenlijk degene die regeert? Farao of God? En bij zijn adoptie krijgt de kroonprins, deze kroonprins, zijn naam. De Joden zeggen, dat lezen we ook niet in de Bijbel, maar wel in Joodse boeken, dat Amram zijn zoon bij de besnijdenis genoemd heeft, niet Mozes, maar Joachim. Prachtige naam ook. Maar de dochter van Farao Toetmozes, die noemt hem Mozes, waarschijnlijk naar de vader. En Mozes betekent uit het water gehaald. En eigenlijk is die naam een programma. Want hij zal straks, Mozes, door het water heen het volk van de Heere verlossen. Advent in Egypte. Dat duurt nog tijden. Maar ja, de Heere die hoeft zich niet te haasten, want hem valt niks uit de handen. En af en toe, als er dan een glimp van mag worden gezien, dan zeg je wonderlijk, wonderlijk, God is Heere, ook over Egypte. Ik zei het al, gemeente, in Handelingen 7 staat dat die Egyptenaren wel eens gezucht hebben. De hemel lijkt wel van koper en Farao is zo sterk. Geef die mensen alsjeblieft die machten, die krachten buiten God en tegen God alsjeblieft niet te veel eer. Het lijkt alsof God buiten spel staat, maar het is alleen maar schijn. Want opeens grijpt de Heere in en krijgt Mozes een opvoeding en een opleiding die klinkt als een klok om straks een volk uit te leiden als een verlost volk. Als het volk dat de bruid van de Heere is. Mooi is ook dat het hier zo onopvallend gebeurt. Zo midden in het gezinsleven. Met een babytje. Heel gewoon. Met die man en die vrouw die elkaar omhelzen en dan in verwachting blijken te zijn en een kindje krijgen. Uit Levi. Priesterstam. Moest bij elkaar brengen wat gescheiden lag. Heel gewoon, niet in een paleis, maar in een leme hutje. Daar is God al bezig. Met de vervulling van zijn moederbelofte. Het slangenzaad komt eronder. En het vrouwenzaad overwint. Even later, hij kwam tot ons heel gewoon. Zijn kerstliedje. Dat bedoelt niet te zeggen, Jezus is maar zomaar een van ons, ons vriendje. Nee, maar dat betekent te zeggen dat de Heere nou zo'n God is. Dat hij alles wat wij verkeerd hebben gedaan, en wat is dat niet, overdoet. Met de inzet van zijn hart. Met de inzet van zijn zoon. Met de inzet van het bloed van de Heere Jezus. Wat kostbaar, hè? Wat kostbaar. Eigenlijk zou hij verborgen moeten blijven in het hart van God. Zo kostbaar is hij. Maar hij gaat de doodsjordaan in. Al Gods golven, al Gods baren, die zijn over de Heere Jezus heen gegaan. Als de grote Mozes van het Nieuwe Testament. Wat een wonder, gemeente. Daar kijk je God in het hart. Kwam het er al van? Bent u er ook verrukt onder? Vertederd door dat God niet een God is van de dood, maar van het leven. Dat is Advent, gemeente. Donkere dagen, een lange nacht. Ja, verkijk je niet op alle feestverlichting, al mag er natuurlijk best verlichtingen feestelijkheid zijn. Maar die bange nacht van de wereld waar we onszelf in hebben gebracht, dat is het einde niet voor die de Heere vreest. Want u die de Heere vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ja, hoe weet je dat? Daar zorgt God voor. Daar staat de Heere voor in. Heel eenvoudig, heel oprecht, heel uniek en heel zeker. En dan komt dat koninkrijk niet met vliegend vaandel en slaande trom, zodat het door de wereld trekt en wij erachteraan gaan in de gestalte van, juich ons maar toe. Zie je ons lopen, zie je ons gaan als overwinnaar? Nee, de Heere gaat in de kerstnachtpaleizen voorbij, ook Tempelplein 1. En hij buigt zich over naar het uitschot van de maatschappij. En die mensen, herders, worden verkondigers van de grote boodschap. We kunnen te hoog staan voor de Heere, gemeente. Dan blijft het donker. Maar je kunt nooit te laag staan, te diep gevallen zijn. Want hij heeft zich nog dieper gebogen om het licht te maken in uw duisternis. En dan leidt hij zijn volk uit het slavenhuis van Egypte, door de doodsrivier. Daar komt een pad, want hij gaat er kopje onder, als ik het met eerbied zo mag zeggen. Zijn volk wordt er doorheen geleid, in een leven, vrij, bevrijd van en bevrijd tot het leven met de Heere. Adventszondag. We leven toe naar de kerst. We hopen op gezegende kerstdagen. Maar laten we dat mogen doen als mensen die het licht van binnen kennen. Die verlost zijn. Die uitgeleid zijn door de krachtige hand van de Heere. En binnengebracht in het heilgeheim van God drie-enig. O mensen, dan krijg je de Heere zo lief. En dan heb je de Heere zo nodig. En dan wil je voor die Heere leven, ook in 2008, ook in 2009, als God het ons geeft. Door de fijngevoeligheid van de Heilige Geest leren we dan te onderscheiden waarop het aankomt. Ja, en de Satan, die wordt straks opgesloten in zijn eigen hel. En allen die de verschijning van deze Heere Jezus hebben liefgekregen, hun gaat het licht op. En dan is er geen duisternis meer. Maar dan komt er een tijd dat God zal zijn, alles en in allen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wonderlijk, u bent het licht. Dat was in het paradijs al zo, voordat de zon en de maan en de lichtdragers geschapen werden, was het al licht van de dag. U bent licht. En straks, als er geen zon meer zal zijn op de nieuwe aarde, dan bent u het licht. En daar is het evangelie vol van. En elke keer mogen er weer lichtstralen vallen, midden in de donkerheid van mensenlevens die het moeilijk hebben. Zodat ze het zelf ook mogen zien. In de komst van een gewoon kind. In de komst van een bijzonder kind. In een gebeurtenis. In dat u de leiding houdt. Het ging misschien heel anders dan wij gedacht hadden. Maar toch achteraf gezien mogen we zeggen, Heere, wat een wonder dat u de leiding vasthield. Want nu is het zo, licht in de duisternis. Wat hebben we dat nodig, Heere, niet alleen in de decembermaand, op de kortste dag en de langste nacht. Maar wat hebben we dat alle dagen van het jaar nodig. En wat wilt ge dat ook elke dag weer schenken, want u verandert niet. U blijft dezelfde in uw trouw en in uw ontferming. Arm zijn die mensen die leven bij kunstlicht alleen en niet bij het gunstlicht van uw vriendelijk aangezicht. Laat dat over hen schijnen, Heere. Verheerlijk uzelf daarin en dat we ook onze verantwoordelijkheid mogen verstaan als wij daar nog vreemd aan zijn. En wilt u met alle zijn die u mogen liefhebben en dienen, ouderen en jongeren, dat ze ook dat spoor achter u zullen volgen. Dicht bij u levend, geleid door de fijngevoeligheid van de Heilige Geest om te onderscheiden waarop het aankomt. Niet alles staat in de Bijbel met een pasklaar antwoord, maar wie dicht leeft bij u, alleen of gehuwd of niet meer gehuwd, als ouderen of als jongeren, wie dicht leeft bij u, die leert verstaan wat u wel behagelijk is. Wil dat uitwerken in ons hart en leven, ook in de concrete situatie van ons bestaan. Heren, wij leven toe naar de kerstdagen. Geef ons, kon dat zijn, gezegende ontmoetingen in uw huis en met elkaar. Wij bidden voor die mensen die er tegenop zien om kerst te vieren, omdat ze voor het eerst of alweer langere tijd alleen zijn. En dat juist in dit tijdsgewricht en op deze feestdagen soms zo smartelijk diep doormaken. Dat we ook, staande in de gemeenschap der heiligen, oog en hart zouden hebben voor mensen die aandacht nodig hebben. Heren, wilt u zo ook alle die uw naam lief hebben inschakelen. Ook niet alleen op de kerstdagen, maar altijd door. We bidden voor hen die dakloos zijn en allen die daar onderwerken. Stichting de Tweede Mijn in Amsterdam, Stichting Ontmoeting in Epe en Rotterdam en alle andere instellingen. Heren, geef uw zegen daarover dat ook in die instellingen iets mag getoond worden. Dat woord en daad in de Bijbel twee kanten zijn van dezelfde zaak. Van de barmhartigheid van Gods genade. We bidden voor alle vrijwilligers die ingeschakeld zijn. Allen die nood kennen, maar ook alle die ontferming mogen geven aan die mensen in nood. Wij zullen het koninkrijk van de Heere nooit opbouwen van beneden naar boven. Maar we mogen toch in alle eenvoud en oprechtheid ook iets laten zien van de tekenen van uw genade. En ernaar verlangen hoe het eens zal worden als de duisternis een gepasseerd station is. En God zal zijn alles en in allen. Die morgen, ach wanneer. Heere, zegen ons ook alle drukte die er is rond deze dagen. Zegen ook het werk van de zondagsschool als we ook op de tweede kerstdag samen met de zondagsschool het kerstfeest willen gedenken. Wees met de kinderen die wat moeten doen En ook met alle dominees die mogen preken in deze tijd van het jaar zo veelvuldig. Heere, zegen onze gaven en geef ons hoofd en hart en hand verlicht door uw geest en door uw tegenwoordigheid. Wij danken u dat we hier mochten zijn. Vergeef de zonden. Wij zijn gebrekkige mensen, maar zegen het goede van uw woord. En wij bidden, Heere, of oud en jong zo achter u aan mag gaan en uw voetstappen zal drukken op uw weg door dit leven. Hoor ons uit genade in danken en bidden om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna gaan wij nog zingen uit Psalm 81... Eerst het 11e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. En dan ook het 12e. Opent uw mond. Psalm 81, vers 11 en 12 ten slotte. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.